dagjes geleden dat je hier was, maar we zijn blij dat je er weer bent.
Ja, ik ook.
Aan het eind van je vakantie. Heb je een goede vakantie gehad?
Uitstekend, ja. Zoveel dat ik weer zin heb om te beginnen.
Oké. Nou, laat ik dan voor je bidden en zegen vragen voor deze woorden. Vader in de hemel, dank u wel, Heer, voor Jan, dat hij vandaag weer hier mag zijn, Heer. Dat zo aan het eind van zijn vakantie, dat hij weer energie en kracht heeft, Heer. En dat hij dat ook mag uitstralen, Heer. Heer, dat zijn woorden uw woorden mogen zijn, Heer. En dat die bij ons binnen mogen komen, Heer. En Heer, dat u ze mag zegenen, Heer. En Heer, zo bid ik een zegen over Jan. Heer, wilt u hem helpen en nabij zijn, Heer. Dank u wel in Jezus' naam. Amen.
Amen. Dank je wel. Goedemorgen allemaal. Ik hoop dat u ook een goede vakantie heeft gehad. Ik hoorde net dat mensen ook nog vakantie hebben en hier zijn. Mensen waarschijnlijk die nog op vakantie zijn en er dus niet zijn. Ik weet niet hoe het u vergaat na vakantie. Ik sprak net Jochem uit onze gemeente in Woerden en die had duidelijk geen zin om morgen te beginnen in zijn baan. Dit is mijn eerste werkdag en ik moet zeggen dat ik ongelooflijk veel zin heb om te beginnen. Dat zou ook wat raar zijn. Ik heb ook geen zin. Dus we doen het vandaag zonder preek. Nee, het tegenovergestelde is waar. Ik heb misschien wel eens verteld dat ik de zomerperiode altijd gebruik om mijn roeping weer te doordenken. En aan de Heere God te vragen of ik nog een jaar geroepen ben om dit werk te doen. Ik vind het geen vanzelfsprekendheid dat ik 65 word als voorganger. Als de roeping ophoudt, dan moet je stoppen, vind ik. En je ziet sommige profeten die maar een aantal maanden een roeping hadden. Nou, ik ben vandaag begonnen aan mijn 9e jaar. Dus ik heb al een langere roeping als Habakuk bijvoorbeeld. En elk jaar probeer ik dat te doordenken. En vind ik altijd een inspirerende tijd. Ik hoop dat u ook zo'n periode kent in uw leven waarin u gewoon in de rust is de zaken in uw geestelijk leven doordenkt en ziet waar u staat en waar de Heer Jezus staat in uw leven en die twee sporen weer op elkaar probeert te betrekken. En zo'n zomervakantie is voor mij een heel natuurlijk moment daarvoor. En ik heb het gevoel dat dit jaar een bijzonder jaar gaat worden van veel verandering. Ik weet niet wat, maar er gaat wel wat veranderen, denk ik. En misschien is wel een van die veranderingen dat ik ga starten met een eigen missiegroep in Woerden. Een missiegroep van mensen die geen laaghangend fruit zijn, om maar een mooie term van een van mijn collega's te gebruiken. Niet ex-gereformeerde of ex-hervormde, maar ik probeer de nieuwe spirituele te bereiken. Dus vandaar dat ik voor het eerst in 25 jaar niet op het Flevo Festival ben, maar dat ik naar het Happiness Festival ga. Samen met een vrijgemaakt gereformeerde predikant. En daar gaan we prachtige workshops volgen over je beschermengel, over meditatie, over ademhaling en dat soort zaken. Om eens te kijken waar die mens van vandaag nou zit en waar die mens spiritueel geraakt wordt. Want ik geloof namelijk dat de waarheid iets is wat buiten onszelf ligt. Sterker nog, dat de waarheid een persoon is, namelijk Jezus Christus. En in onze tijd, en heel veel christenen doen dat ook, moet u mijn laatste weblog maar eens lezen. Die bouwen als het ware hun eigen religiositeit, hun eigen spiritualiteit van de bouwblokken uit allerlei wereldreligies en grote filosofieën. En uiteindelijk loop je dus stuk, omdat het niet de waarheid is. Nou, en daar wil ik me het komend jaar in verdiepen, om eens te kijken, die mensen die wij met de kerk niet bereiken, waar bevinden die zich en waar haakt het verhaal van de Heer Jezus daaraan? En ik was bijzonder verrast dat jullie een jaarthema hebben gekozen wat ook heel dicht aan mijn eigen hart ligt. Hè? Wat is het jaarthema? Samenleven en samenleving. Hij ligt op uw stoel. Hè? Samenleven en samenleving. Dat is mooi. Daar zitten stiekem kamapijlers in. Hè? Samenleven, zoals wij als gemeente met elkaar omgaan, daar proef ik iets van heiliging in. En toewijding aan Christus en daardoor aan elkaar. Naar die ander kijken als een nieuwe schepping en niet de vervelende dingen die ons vaak ook overkomen. Dat vind ik toch een beetje samenleven, dat is een kunst. En aan de andere kant, die andere kamapijler, dat is missie, samenleving. Hoe brengen we dat geweldige woord van God in de samenleving? En daarom wil ik vanmorgen spreken over vertegenwoordigers van verzoening op basis van 2 Korinthe 5, een aantal teksten eruit. Die tekst mag u vast opzoeken. Maar eerst even wat achtergrond rondom die brieven die Paulus schrijft aan die gemeente in Korinthe. Ik ben erg blij met die brieven die we van hem hebben. We hebben er maar 2 van de waarschijnlijk 4 brieven. De 2e brief van Paulus aan de Korintiërs is waarschijnlijk de 4e brief die hij stuurt. Dat kun je heel goed tussen de regels door terugvinden. En Paulus heeft veel te stellen met die gemeente. Er is veel aan de hand in die gemeente. En in die eerste brief, die wij kennen als eerste brief van Paulus aan de gemeente in Korinthe, is Paulus behoorlijk pastoraal. Hij is scherp, maar hij is pastoraal. Maar in die tweede brief, die eigenlijk dus de vierde brief van Paulus aan de gemeente in Korinthe is, is er iets anders aan de hand. Dan lijkt het alsof in de briefwisseling die teruggekomen is van Korinthe aan Paulus, dat zij helemaal niet meer ingaan op zijn argumenten. Paulus komt vaak met argumenten en zij komen niet meer terug op argumenten in die tweede brief als het ware. Of die brief die zij sturen naar Paulus, waar Paulus dan weer op reageert en wat voor ons dan de tweede brief van Paulus aan de gemeente in Korinthe is. Begrijpt u het nog? Ze komen niet met argumenten, maar wat zeggen ze tegen Paulus? Wie ben jij dat je ons leert? Blijkbaar zeggen ze dat. Want Paulus gaat in deze brief heel uitgebreid uitdrukken waar hij zijn gezag vandaan haalt. Waarom hij het recht heeft om te spreken. Wie ben jij dan, Paulus? Je hoorde niet eens bij de 12 discipelen van Jezus. En we vinden je trouwens maar een verdacht mannetje. Want je hebt de gemeente van Jezus vervolgd tot en met. En nu stap je ineens binnen en kom je hier preken? Of ga je ons vertellen wat we moeten doen? Het zou voor ons een beetje hetzelfde zijn als de deur open gaat en daar komt, het kan niet meer, maar daar zou iemand als Osama Bin Laden of zo binnenkomen. En die zou naar voren lopen en die zei, ik wil graag een getuigenis geven. Ik heb de Heer Jezus ontmoet en ik wil graag preken. Dat heftige is er eigenlijk wel aan de hand. Dus ik snap die gemeente best wel een beetje. Maar uiteindelijk komen ze niet meer met echte argumenten, maar gaan ze Paulus' leiderschap in twijfel brengen. En Paulus schrijft deze brief ongeveer in het jaar 60 na Christus. En het heeft geen bal geholpen. En dat weten we omdat 20 jaar later, in het jaar 80 na Christus, de vierde bisschop van Rome, Clemens, een brief schrijft aan diezelfde gemeente in Korinthe. En dan geeft hij ze er enorm van langs, omdat ze hun eigen leiders niet waarderen. Omdat ze geen gezag boven zich dulden. Nou, dan zitten we midden in onze tijd. Ook in onze tijd hebben we moeite met gezag. Vooral kerkelijk gezag. Dat vinden we met z'n allen van instituten als de paus of als kerken die iets zeggen. Maar ook in de lokale gemeente is dat soms best een ingewikkeld iets. En dan bedoel ik niet gezag omdat iemand nou een charismatisch persoon heeft en door middel van onderdrukking de gemeente aan zich onderwerpt. Nee, gezag van God. Gekregen gezag van God. Grote frustratie toen ik hoorde aan het einde van mijn vakantie dat weer twee voorgangers uit de Kama-hoek van de ABC op dit moment een burn-out hebben. En een van hen kent u vrij goed. En dat maakt me ontzettend boos. Dan denk ik, hoe komt dat toch? Waarom is dat zo? Nou, we vallen midden in de reden van Paulus waar ik begin te lezen. 2 Korinthe 5. En Paulus zegt daar een aantal zaken tegen die gemeente. En hij legt dan uit waarom die doet wat hij doet. Waarom is hij zo druk met die gemeente van Korinthe? Je mag de volgende slide laten zien. Hij zegt daar, wat ons drijft, en daar bedoelt hij zichzelf mee, een soort koninklijke meervoud, is de liefde van Christus. Omdat we ervan overtuigd zijn dat één mens voor alle mensen is gestorven, waardoor alle mensen zijn gestorven. En dat hij voor alle is gestorven, opdat de levenden, dus hij noemt ze ineens geen gestorven of doden meer, maar levenden, niet langer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor de levenden is gestorven en is opgewekt. Geweldig dat de zangleider dat laatste lied uitgekozen had. We hadden er niet zoveel contacten over. Maar daar komt dat ook helemaal in terug. Heer Jezus, neem mijn leven. Niet langer voor jezelf leven, maar voor hem die voor de levende is gestorven en is opgewekt. Paulus zegt wat hem werkelijk drijft. Het gaat niet om zijn welbespraaktheid. Hij verdedigt zich niet dat hij zo geweldig geleerd is en dat hij zo'n geweldige onderwijzer is. Het was van postuur volgens de geschiedenis ook maar een heel klein mannetje, maar slechts de liefde van Jezus Christus. En de vraag is, welke liefde van Jezus Christus? Was dat nou de liefde van Paulus voor Jezus? Wel nee, dat is er ongetwijfeld ook, maar dat is niet waar het hier om gaat. Wat ons drijft is de liefde van Christus. Het is de liefde die Jezus heeft voor wat? Voor een verloren wereld. Daar gaat het om, binnen de context van die tweede Korinthebrief. Paulus is zo druk met die gemeente in Korinthe, omdat hij voortgedreven wordt door de liefde die hij van Jezus Christus heeft ontvangen. En dat is zijn motivator. En Paulus is overtuigd, hij komt eigenlijk tot de conclusie dat het belangrijke is om voor Jezus te leven en niet langer voor jezelf. U kent dat beroemde boek van Alexandre Dumas, denk ik, de vier musketiers. En die hebben een mooi credo. Dat zou ook een mooi jaarthema zijn. Wat is ook alweer het credo van de vier musketiers? Eén voor allen, alle voor één. One for all for one. Nou, dat is eigenlijk wat Paulus hier zegt. Wat zegt hij? Omdat één mens voor alle mensen is gestorven, waardoor alle mensen feitelijk zijn gestorven, en dat hij voor allen is gestorven, opdat de levenden niet langer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor de levenden is gestorven en opgewekt. Heel boeiend. Het is toen Paulus tot geloof kwam, hij zich radicaal omkeerde van zijn weg van vervolging van Jezus tot het uitbreiden van de gemeente, tot het uitbreiden van het koninkrijk van God, zag hij dat het kruis niet een ongeluk was of een tragisch incident waardoor God moest overschakelen op plan B of C. Wel nee, het is een doelgerichte daad geweest van de liefde van God dat de Heer Jezus voor u en voor mij stierf, waardoor wij niet langer voor onszelf zouden leven. Dat gaat ongelooflijk diep. U bent dan ook niet gered op 16 januari 1994... toen u een gebed van overgave bad, maar ten diepste bent u gered op het kruis van Golgotha, iets wat meer dan 2000 jaar geleden plaatsvond. En wat deed u dan wel op 16 januari 1994? Nou, Paulus spreekt erover in een andere brief aan de Filippenzen. Misschien wil je die tekst laten zien. Ik heb hem in twee vertalingen op het scherm laten zetten. Hij zegt: blijft u inspannen, schrijft hij aan de Filippenzen hoofdstuk 2, voor uw redding. En doe dat in diep ontzag voor God, want het is God die zowel het willen als het handelen bij u teweeg brengt, omdat het hem behaagt. En in een andere vertaling: werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven, want het is God die in u werkt, zowel het willen als het werken naar zijn welbehagen. Nou, daar snap ik helemaal niks meer van. Is het nou genade of moet ik nou hard gaan werken? Nou, dat is juist het mooie, vind ik, hieraan. Op het moment dat mensen tot geloof komen, is dat op basis van het genadevol werk van de Heer Jezus op het kruis van Golgotha. En vanaf dat moment beginnen wij onze zaligheid, onze redding uit te werken. Met vrees en beven, met andere woorden, zorg dat je daar gemotiveerd voor bent, dat je daarop gericht bent. Dus tot geloof komen, redding is geen eindpunt, maar het is slechts een start van het nieuwe leven en een antwoord op wat God gedaan heeft. En daarom kan Paulus zeggen: leven we niet meer voor onszelf, maar voor hem. En dat is een belangrijke vraag, denk ik. Leven we voor hem? We hebben dat zelf gezongen, ik vind het een mooi lied qua melodie. Heere Jezus, een mooi lied. Maar neem mijn leven. Neem mijn leven. Ik wil eens 2 minuten stilte inlassen om die vraag gewoon voor uzelf eens te overdenken. Ik ga u daar niet op bevragen, maar wat drijft u nou in uw leven? Wat is datgene wat u nou drijft, als het ware? Dat drijven, dat betekent eigenlijk iets in het Grieks van dat er controle bij Jezus is. Dat als het ware als een soort irrigatiekanaal, wat op zichzelf niks is, gebruikt wordt, en een irrigatiekanaal heeft pas waarde als er water doorgaat. Nou, dat beeld, dat woord gebruikt Paulus. Nou, laten we eens 2 minuten in onszelf overleggen wat ons nou drijft in ons leven. Is dat de liefde van Jezus voor een verloren wereld? Of zijn dat andere motieven? Laten we een moment stil zijn. Paulus laat zien dat het niet zijn welsprekendheid is, zijn titel of zijn medailles, waardoor hij zich bemoeit met die gemeente van Korinthe, maar dat het de liefde van Jezus is die hem drijft, want één mens is voor allen gestorven, waardoor allen niet meer voor zichzelf leven, maar voor hem die hen uit de doden heeft opgewekt. Dat is belangrijk. En daar zou je punt kunnen zetten. Dat doen denk ik ook veel mensen vandaag. We zijn gered en daarmee is het verhaal af. Maar dat is niet waar. Het verhaal gaat verder, want het is slechts het beginpunt, die redding. En het uitwerken van onze zaligheid. Paulus gaat verder in vers 16 en 17 over de gevolgen die dat heeft. Want welke gevolgen heeft dat nou dat we gered zijn? Voor ons als gemeente, als we hier zo zitten, als samenleven, zeg maar. En welke gevolgen heeft dat straks ook over voor de samenleving? Laten we de versen 16 en 17 met elkaar lezen. Dan zegt Paulus, daarom, dus als gevolg van het feit dat we niet meer voor onszelf leven, maar voor hem die ons uit de dood heeft opgewekt, beoordelen we vanaf nu niemand meer volgens de maatstaven van deze wereld. En dan zegt hij iets raars, ook Christus niet. Die we vroeger wel volgens die maatstaven beoordeelden. Daarom ook is iemand die één met Christus is, is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij en het nieuwe is gekomen. Wat een merkwaardige woorden. Omdat Jezus dus gestorven is voor alle mensen, beoordelen we niemand meer volgens de maatstaven van deze wereld. En ook zelfs Jezus niet. Wat merkwaardig. Wat zijn de maatstaven van deze wereld? Hoe worden we beoordeeld volgens de maatstaven van deze wereld? Nou, dat werd Paulus op dat moment. Hij was niet goed genoeg, hij had geen apostolisch gezag. Wie dacht hij wel dat hij was? En zo kunnen we elkaar ook heel gemakkelijk beoordelen. Beoordelen op basis van wereldse maatstaven. Op basis van geslacht bijvoorbeeld. Je bent een mannetje en geen vrouwtje. Of je bent een vrouwtje en geen mannetje. Je status bijvoorbeeld in het bedrijfsleven. Wat verdien je per maand en waar zit je ergens en welke peergroup heb je als het gaat om je vrienden en je contacten, welk netwerk heb je? In Paulus' dagen zou je zeggen, was je nou een Jood of een Griek? Dat was heel erg belangrijk. Of was je een slaaf of een vrije? Was je geleerd of had je geen of nauwelijks een opleiding genoten? Menselijke maatstaven, wereldse maatstaven waarop wij elkaar ook beoordelen. Dat is wel een beetje zo. Als je in gesprek raakt met iemand en je vraagt, joh, wat doe je voor werk? En iemand zegt, nou, ik ben accountmanager bij dat en dat bedrijf, bij KPMG. Heb je een leuk gesprek, als je tenminste tot diezelfde doelgroep behoort. Als je zelf in de fabriek werkt waar kabels gemaakt worden en je treft iemand van KPMG, dan is het gesprek redelijk snel voorbij op dat gebied. Maar het omgekeerde is ook waar. Dus we beoordelen ook redelijk naar wereldse maatstaven. En dan zegt Paulus, ook Jezus niet. Ook Christus beoordelen we niet langer naar wereldse maatstaven. Nou, dat lijkt een hele ingewikkelde zin, maar eigenlijk is dat helemaal niet zo moeilijk. Want hoe zagen de mensen die Jezus zagen opgroeien, hoe zagen zij hem? Heel simpel. Als de zoon van Jozef en Maria, als de timmerman, als een ongeletterde. In Johannes 7, vers 15 vragen de schriftgeleerden zich vol verbazing af, hoe weet hij dat allemaal, terwijl hij geen opleiding had gehad. Dus werd niet langer gekeken naar Jezus als de ongeletterde, de zoon van de timmerman, maar kijkend naar Jezus als de koning der koningen, als Godzoon, als koning Jezus. En de tegenstanders van Paulus waren continu bezig om gelovigen te beoordelen naar wereldse maatstaven, naar wat voor ogen was. En Paulus komt met deze woorden en die zegt, omdat we niet meer voor onszelf leven, omdat Jezus gestorven is voor allen. Daarom beoordelen we niemand meer naar de maatstaven van deze wereld. Nou, ik weet niet wat dat met u doet, die woorden, maar dat geeft een geweldige bevrijding in de gemeente van Jezus Christus. Een geweldige bevrijding. Want hoe ga ik naar u kijken? Dat zegt Paulus, daarom is ook iemand die één met Christus is, wat een nieuwe schepping. Als we in de gemeente met elkaar schuren soms, elkaar raken, soms doet het pijn, ook al bedoelt die ander dat niet zo, dan kunnen we daar ontzettend punt van maken. En we kunnen heel erg naar die onvolmaaktheid van die ander kijken, naar dat nog niet van die ander. Maar Paulus wil ons leren, ga niet meer met wereldse maatstaven naar die ander kijken, maar kijk omwille van het werk van Jezus Christus naar die ander als een wat? als een nieuwe schepping. En dat geeft bevrijding. Dat geloof ik echt. Als er iets is wat tegen mij gezegd wordt en het komt er nogal onbeholpen uit. Meestal ben ik degene die onbeholpen iets zegt. Maar dan kan ik glimlachen en kan ik denken, je bent een nieuwe schepping. En ik wil me daarop focussen. En ik wil me niet focussen op alle ruis die dat soms met zich meebrengt. En daarom is het zo belangrijk om als gemeente ook te leren om samen te leven. Elkaar niet langer beoordelen op basis van die wereldse maatstaven. Maar zeggen, hey, ik beoordeel jou op basis van het feit dat je een nieuwe schepping bent. Zijn hier vanmorgen mensen die zeggen van, nou, ik ben geen gelovige in Jezus Christus. Ik kan me voorstellen dat het heel vervelend is om je hand op te steken, maar is er iemand? Ik zie niemand. Dat betekent dat u allemaal, als het waar is, en dat kan ik niet beoordelen, maar de Heer Jezus wel, een nieuwe schepping bent. Dat geeft moed voor het nieuwe jaar. U kunt naar elkaar kijken als een nieuwe schepping. De aanbiddingsleider haalt een keer het juiste toontje niet. Geen probleem. Je bent een nieuwe schepping. De biermeraar is iets trager met de juiste tekst. Geen probleem. Je bent een nieuwe schepping. De voorganger die gaat veel te lang door met preken. Geen probleem. Je bent, nou ja, die dan niet. Je bent een nieuwe schepping. Voel je, als we op die manier naar elkaar kijken, dan zien we in elkaar wie? Jezus Christus. En natuurlijk, we zien ook heel veel van onszelf daaromheen. En we zien ook die onvolkomenheid soms. En we zien ook de ruis en de storing die er nog plaatsvindt. Maar ten diepste mogen we anders leren kijken naar elkaar. Dat heeft het werk van Jezus tot gevolg. En dat vind ik een geweldige bevrijding ten opzichte van allerlei andere communities. Zoveel anders dan de voetbalclub. Zoveel anders dan de yogavereniging. Of de biljartclub. Of het schoolbestuur waar je in zit. Daar kijken we naar menselijke maatstaven. Maar in de kerk van Jezus Christus zien we Jezus in elkaar. En bidden we dat Jezus steeds beter zichtbaar mag worden door die ander. Dat zijn de gevolgen. En dan komt Paulus, en dan kom ik tot mijn kern van mijn betoog, op de verkondiging van verzoening. Want dit was alleen nog maar de inleiding. Dan gaat het over verkondiging van verzoening. En misschien kun je dat laten zien. En dan zegt Paulus, dit alles, hè, dus dat werk van Christus, het feit dat we daarom niet meer gaan beoordelen naar wereldse maatstaven, maar dat we in die ander als het ware Christus zien, die nieuwe schepping, dat is het werk van God, vind ik relaxed. Weg met de zelfhulpboeken uit de evangelische boekhandel. 7 stappen naar een beter geloofsleven. Vreselijk, het is nooit wat. Ik heb op de camping in Tsjechië gepreekt over een onderwerp, omdat voor mij de week iemand een preek hield over het feit dat hij zijn leven doordacht en dat hij zei van, het is allemaal te kort. Ik doe te weinig dit en te weinig dat en te weinig zus en te weinig zo. Dat is een prima reflectie, begrijp me goed. Ik heb dat ook elk jaar. Maar weet u wat het evangelische antwoord is op dat probleem? Wat zou het evangelische antwoord zijn? Sorry? Nou en? Nee, het is vaak try harder. Doe gewoon beter je best, man. Zorg dat je gewoon veel meer in je Bijbel leest en veel meer bidt en dan komt alles goed. Maar het is nooit het Bijbelse antwoord. Want dan beginnen we bij onszelf. Nee, het gaat erom wanneer veranderen we? Als we bij Jezus zijn. Als we in gebed bij hem zijn. Dan gaat het niet om ons bidden, op onze stille tijd, om jouw IQ, om de Bijbel te kunnen begrijpen. Maar dan gaat het om zijn aanwezigheid en zijn heerlijkheid die over jouw leven begint te schijnen. En dat is verandering. En Paulus zegt dan heel nuchter, dat alles is het werk van God. Vind ik prachtig. Ik hoef er zelf niks aan te doen. Wat? Ik mag en kan er zelfs niks aan toedoen. En dan zegt hij heeft ons door Christus met zich verzoend en ons de verkondiging daarover toevertrouwd. Het is God die door Christus de wereld met zich heeft verzoend. Hij heeft de wereld haar overtredingen niet aangerekend. Wat? Wat zegt hij hier? Volgende. Dan gaat nog een stukje verder de tekst. En ons, opnieuw, heeft hij de verkondiging van de verzoening toevertrouwd. Wij zijn gezanten van Christus. God doet door ons zijn oproep. Namens Christus vragen wij u, laat u met God verzoenen. Wat een prachtige, prachtige tekst vind ik dit. Nieuw leven door verzoening. Dat is nou net het verschil tussen een zoen en een hand. Ik weet niet of je vroeger wel eens ruzie had op het schoolplein. Het overkwam mij nog wel eens. En dan moest je van de juffrouw elkaar een hand geven. Nou, dat was dan meestal zo. Hè, dat was nou niet bepaald hartelijk en van harte. Maar een zoen, hè, kijk eens naar die poppetjes. Ja, een zoen. Wat moet je erover zeggen? Het is overgave, het is intiem, het is volledig. Het kan nauwelijks met terughoudendheid. Ik heb echt een hekel. Nou, dat mag ik zo misschien niet zeggen. Ik heb tantes. En die zoenen altijd zo. Die zoenen ongeveer de muur naast mij. En ik weet niet, zoen me dan niet. Ik bedoel, je hoeft me niet te zoenen. He, maar doe het dan van harte. Ik hou ervan. Ik heb een jongen bij ons in de gemeente. Ronald, een goede vriend van me. En die jongen is net een vrouw. Want je kent hem. Hij moet altijd knuffelen. En daar moest ik vreselijk aan wennen. De eerste keer dat ik gepreekt had, kwam hij naar me toe. Tranen in zijn ogen. En hij kneep me fijn. Ik dacht, wat is hier aan de hand? He, en hij gaf me dikke zoenen op mijn wang. Ik dacht echt van, oh boy, waar ben ik terechtgekomen? Maar ik ben ervan gaan houden van die dikke zoenen op je wang. Want het is passie. Het is overgave. Nou, dat zit helemaal in dat woord verzoenen. Het is niet zo van, oké, we gaan vanaf nu normaal doen. He, ook in de gemeente. Er is veel gebeurd de afgelopen jaren. Misschien kijkt u nog wel een beetje met een schril oog naar bepaalde personen en doet u ongeveer zo. Ja, het is goed, we zijn één. Maar dat is niet wat Jezus wil. Het is zelfs nog het omgekeerde. Ik denk als we zo'n houding hebben in de gemeente, dan logeren we Jezus. Kijk, dat is een mooi voorbeeld van twee dikke zoenen. Misschien kun je even naar voren komen. Maar het gaat erom dat we elkaar hartelijk als het ware zoenen. Omdat we verzoend zijn met God. Dat is mooi. En dat gaat niet van de mens uit, want dat is ook nog ingewikkeld. Want als ik mensen moet liefhebben vanuit mezelf, lieve mensen, wordt nooit wat. Ik heb echt mijn voorkeuren, geloof me. En er hoort niet bij dat ik door grotere mannen dan ik zelf gezoend word. Maar door de liefde van de Heer Jezus veranderen die dingen. Het is door God in ons gelegd. En daardoor zijn de gelovigen in dienst gesteld van de verzoening. Geweldig. Namens Jezus Christus mogen wij mensen uitnodigen om op dat verzoeningsaanbod van God in te gaan. En die verzoening, volgens deze tekst, gaat ongelooflijk ver. Paulus zegt in het Grieks, hij heeft de hele kosmos, heeft God met zich verzoend. Dus de hele schepping die aan dood en verderf is overgeleverd, is door Jezus verzoend. Dan ga je ook anders kijken naar bomen en struiken en groen en milieu en dat soort dingen. Het is de hele kosmos die God met zich verzoend heeft. Herstel gegeven heeft. God heeft als het ware algehele amnestie afgekondigd. Amnestia, het Griekse woord dat betekent vergetelheid. Het was niet zo van, ik heb je gratie gegeven, ik weet heel goed dat je fout was, en ik geef je gratie, dat kan de koningin soms doen, omdat ik zo goed ben, omdat ik God ben, omdat ik de koningin ben. Maar ik kies voor amnestia. Ik kies ervoor om het in de vergetelheid te laten raken. We zeggen dat wel eens met het avondmaal. Misschien u niet. Alle dingen zijn gereed. Dat vind ik zo bevrijdend. Ik hoef niks mee te nemen. Sterker nog, alles wat ik meeneem staat in de weg. Alle dingen zijn gereed. Kom bij Jezus. Kom wie wil. En weet je wat nou het mooie is? En dat is misschien wel een schokkende gedachte voor sommigen van u. Mensen gaan niet in de eerste plaats voor eeuwig verloren doordat ze zondigen. Maar mensen gaan verloren omdat ze zich niet met God laten verzoenen. Ik zeg het nog een keer. Mensen gaan niet verloren omdat ze zondigen, maar omdat ze zich niet met God willen laten verzoenen. En dat is heel simpel. Na de zondeval werd elk mens geboren, moet u maar eens nalezen, Genesis 5, geslachtsregister. De eerste kinderen van Adam waren niet geschapen naar het beeld van God, maar naar zijn beeld, naar Adam. Met het defect, niet bij God kunnen komen. Dus ja, het enige wat ze konden doen was als het ware datgene doen wat ongehoorzaam is aan Gods wil. Dus natuurlijk gaat iemand die nog niet is wedergeboren verloren, maar niet omdat hij niet zondigt, maar omdat hij zich in sommige gevallen misschien wel niet wil laten verzoenen met God. Want God biedt de verzoening aan, dat zegt deze tekst. God biedt de verzoening aan. Ik lees hem nog een keer. Het is God die door Christus de wereld met zich heeft verzoend. Hij heeft de wereld haar overtredingen niet aangerekend. Dus het offer van Jezus was zo groot dat Jezus zegt, ieder die komt, ieder die wil, die mag komen. En ik zorg dat je verzoening krijgt met mijn Vader. En dat je leven radicaal zal veranderen. En de enige modus van een niet tot geloof gekomen mens is schuld en zonde. En dan zegt Paulus eigenlijk met zoveel woorden dat wij vertegenwoordigers van verzoening zijn. We zijn koopmannen van verzoening En we mogen in deze wereld verzoening aanbieden. Heb je er ooit wel zo naar gekeken? Ik weet niet of je evangeliseert of dat je druk bent met het verspreiden van het koninkrijk van God. En misschien was het wel heel vaak op basis van, ja, maar als je nou vannacht sterft, hè, waar doe je dan je ogen open? Hè? Dat is ongeveer de zwakste kaart die je kunt uitspelen, vind ik altijd. Maar heb je wel eens gezegd, ik kom namens God naar jou toe en ik wil je vragen, laat je nou met God verzoenen. Hij heeft alles voor je gedaan. Laat je nou met God verzoenen. Ik heb een jonge boer bij ons in de gemeente. Leuke vent. Is een boerderij die een pachtboerderij is. Dus dat betekent dat hij nog eens 50 uur per week ergens anders moet werken. En de boerderij. Die jongen werkt echt 80 uur per week. Totdat hij hopelijk ooit op een dag zijn vader kan uitkopen. Kan stoppen met het andere werk en die boerderij kan draaien. 60 melkkoeien, niet heel groot. Ik weet niks van koeien. Maar ik kom regelmatig langs om hem te helpen met melken. Dat vind ik verschrikkelijk leuk en indrukwekkend. Want als je onder een beest van 500 kilo staat, dan word je ongeveer zo klein. Ja, want één trap en je gezicht ziet er iets anders uit. En ik was daar een paar maanden geleden bij hem en toen hadden ze jonge kalfjes. En dat is hartstikke leuk. Maar jonge kalfjes moeten snel van de moedermelk af, want die moedermelk die levert geld op. He, dus kalfjes die krijgen dan poedermelk om ze zo snel mogelijk van de moedermelk af te halen. En die moet je in het begin helpen om niet bij die moeder te drinken, maar uit zo'n, ja, wat is het, een emmer met zo'n speen eraan. En ik mocht twee kalfjes doen die afgezonderd in een schuur stonden. Dat was een echte oude boerenschuur, zeg maar. En ik kwam daar binnen en die beesten zaten aan een touw vastgebonden. En de achterste die zag mij binnenkomen en die dacht, dit is foute boel. En die sprong bijna door de achterwand heen. Echt eerlijk waar. Die was ontzettend bang. En ik dacht van, nou, dat gaat me nooit lukken. Ik liep daar met zo'n grote fles, met zo'n speen eraan. En toen herinnerde ik me dat je zo'n kalfje kan helpen om zich, nou ja, als het ware te verzoenen met de fles. Dus ik ging naar het kalfje toe. Hij kon natuurlijk niet echt ver met dat touw om zijn nek. Anders was het me nooit gelukt. En wat ik deed, ik bracht eerst twee vingers in zijn mond. Daar begon hij aan te sabbelen. En langzaam trok ik mijn vingers terug en gaf ik hem de melk. En na een paar keer had hij dat door en begon hij de melk te drinken. Nou, volgens mij is dit het mooiste beeld van de taak die wij hebben in deze wereld. En dat bedoel ik niet dat als u straks thuis komt dat u bij de buren aanbelt en eerst twee vingers in zijn mond steekt. Maar wel om hen te helpen om die verzoening van God te snappen. Lieve mensen, het zijn geen mensen die de Heilige Geest bezitten. Dus ze kunnen geestelijke dingen niet verstaan. En u heeft de bediening van verzoening gekregen. Ik heb de bediening van verzoening gekregen. Ik wil de laatste 5 minuten, ik ben vast al over mijn tijd heen, gebruiken. Zodat u onderling 5 minuten kunt praten met uw buurman. Om eens te vragen van hoe zou je nou vorm kunnen geven aan die bediening van verzoening. Want het is een mooi woord, hè? Bediening van verzoening, prachtig, prachtig. Maar hoe zou jij dat nou kunnen doen in je eigen context? Laten we daar 5 minuten voor nemen. Praat rustig, hardop en luidruchtig. En na 5 minuten dan neem ik het er even over. Hè? Dus ik sta weer op de speaker. En jullie niet. Dat is ook een iets van macht, vind je niet? Oké, even kort. Ik hou van interactie. Ik vind ook eigenlijk dat hier veel te veel ruimte tussen zit. Tussen die stoelen en dat podium. Maar goed, dat terzijde. Even kort wat dingen terug. Ik hoorde zelf al wat dingen. Als er niks komt, kan ik dat wel gebruiken. Maar even de dingen terug. De dingen van je dat vond ik interessant. Leuke gedachten, boeiend. Niet goed. Zeg maar wat. Wie durft te reageren? Free kisses op de markt uitdelen. Ja, dat is altijd goed, denk ik, hè? Ja, ja. Oké, nog iets. Jet. Hoe heet je eigenlijk voluit? Oh, de Jet. Ik denk, het is vaak zo'n afkorting van Jetteke of zo, maar... Oké, ja. Even voor het gehoor aan de andere kant. Als er iets is met iemand, dat je de eerste stap zet voor verzoening. En dat het eigenlijk niet uitmaakt hoe die ander reageert, maar dat jij degene bent die eerste stap zet. Ja. Zonder dat je iets terug verwacht zelfs. Ja, prima. Niemand iets zinnigs te melden nog? Ja, werd aan mij gevraagd, hoe heet je eigenlijk? Jonge man op de hoek met je paarse, hoe heet je? Joël. Joël vroeg aan mij, omdat ik het had over de zwakste troefkaart van als je morgen nou sterft, wat ben je dan? Hij is een C.S. Lewis lezer, hou ik ook van. En C.S. Lewis is vooral van de argumenten. En daar kom je in deze tijd niet zo ver mee, is mijzelf opgevallen. Hè, vroeger kon je nog flinke argumenten geven en kon je mensen klem praten. En dan kon je ze daarna dopen ongeveer. Nou ja. Maar in het postmodernisme zijn mensen niet meer geïnteresseerd in wat waar is. Dat is het lastige. En tegelijkertijd ook de uitdaging. Ze zijn wel geïnteresseerd in wat echt is. En dat gaat eigenlijk veel dieper. Namelijk, je kunt wel mooie woorden hebben met je argumentatie. Maar als jij zelf niet leeft volgens je eigen geloof, gooi het allemaal overboord. Als jij er al niet naar leeft, wat moet ik er dan mee? Daar zal ik een beetje over praten tijdens 1, 2 en 3 september, tijdens die workshops hier. Ik heb daar een boekje over geschreven. Van hoe komt het dat we de Bijbel lezen aan de ene kant, en dat we dat beleiden als het woord van God van kaft tot kaft, maar dat we totaal niet aan leven in bepaalde economische opzichten ook. Dat je denkt van, hoe is het mogelijk? Dus welke trigger zou een niet-gelovige, happiness-lezende, wierookgeurende zwever van onze dagen hebben om überhaupt christen te worden? Het is alleen maar vervelend, want je hebt regels en tienden en een hoop gedoe. Maar wat is nou datgene waardoor Jezus naar deze wereld kwam? Nou, dat is liefde. Dat is altijd het leidmotief van God geweest. Dat is altijd liefde, verzoening. God hield zo van de wereld dat hij alvast die hele wereld had gered. Ja, en ik begrijp best dat niet de hele wereld gered wordt. Maar dat is niet Gods punt. Dat is het punt van mensen die zich niet met God laten verzoenen. Ook C.S. Lewis, de grote scheiding, heeft me ontzettend geholpen bij het overlijden van mijn vader. Ik kom uit de gereformeerde gemeente. En voor mijn vader was het heil niet zeker, zoals dat in die kringen gezegd wordt. En de predikant had een preek die afgrijnselijk was. En C.S. Lewis schreef een boek, De Grote Scheiding. Het is een parabel, je moet ervan houden. En dat gaat over een busreisje van mensen uit de hel naar de hemel. Gek verhaal, je moet er echt tegen kunnen hoor. Sommige mensen zullen dit echt te grof vinden. Maar het is een parabel. En daarin laat hij zien dat mensen die in de hel zitten, daar niet per ongeluk zitten. Maar dat het een keuze is tegen God en dat ze zich niet wilden laten verzoenen met God. En daarom niet eens in de hemel wilden zijn. Dat gaf mij zo ontzettende rust. Want dat was niet mijn vader die God afwees. Dat was het systeem waar hij in zat. We moeten stoppen, hè? Maar ik zou graag wat meer willen horen van jullie. Er moet toch iets met je doen? Ik bedoel, voor de verzoening. Ja.
Ja. Wat denk je van die uitspraak van die dominee die Prins Frizo heeft begraven? Van, want hij ziet het paasverhaal als een legende.
Ja, oh ja, er zijn wel meer dominees die gekkere dingen verkondigen. Mevrouw vraagt wat ik vind van de uitspraak. Elisabeth, wat een mooie naam. Elisabeth vroeg aan mij hoe het zit met de uitspraak van Karel Terlinde met betrekking tot het paasverhaal. Een legende was. Ja, nou, ik heb wel gekkere preken gehoord van Klaas Hendriksen bijvoorbeeld. Die preekt dat God niet bestaat. Ja, wat vind ik daarvan? Ik vind het triest en verdrietig dat iemand Christus predikt, maar niet in hem gelooft. Dat vind ik echt ongelooflijk. Dan mis je echt alles. En dat is iets wat ik zelf wil voorkomen in mijn eigen geestelijk leven en ik hoop u ook. Hè, dus om nog even op jouw voorbeeld, Joel, terug te komen. Hoe moet je je dan voorbereiden? Hè? Wat Joel vroeg van, moet je dan een soort kaartensysteem hebben met alle antwoorden op vragen? Het lijden, flip. Het lijden is. Hè, nou goed, soms kan dat. Het is helemaal niet verkeerd om je daarop in te leven. Maar ik geloof dat de enige manier is waarop wij Christus kunnen laten zien en een juiste vertegenwoordiger van hem zijn, dat we zelf veel tijd met hem doorbrengen. En voor mij is de kernpunt daarin dat prachtige gedeelte waar Mozes de ontmoetingstent in gaat om de Heer te ontmoeten. U kent het verhaal. Het tabernakel bestond nog niet en er is een soort tussentent, de ontmoetingstent. En daar ging Mozes dan naartoe. En wat gebeurde er dan als hij uit die tent kwam? Hij straalde van de heerlijkheid van God. En wat gebeurde er na een tijdje? Werd die straling als het ware, dat die gloed van dat gelaat werd minder. Dus hij moest steeds naar die tent toe, die ontmoetingsplaats, om dat licht van God op te vangen. Dat vind ik mooi en dat helpt mij enorm. Ik heb jarenlang met een sleutelhanger rondgelopen, daar ga ik echt afronden. En dat was zo'n dopje die velen van jullie ook in de douche hebben hangen. Dat is dan, ja, ik weet niet, ik ben daar veel te dom voor, maar dat is een soort materiaal dat absorbeert het licht en dat is een glow-in-the-dark ding. He, dus als je dan naar het toilet gaat 's nachts, dan zie je in elk geval dat dopje hangen en dan weet je waar ongeveer het touwtje zit. Nou ja, als je al een tijdje ergens woont, dan kijk je er niet meer naar. Dat is mooi, hè, zo'n glow-in-the-dark ding. Hè? Want vroeg in de nacht, dan geeft dat heel veel licht af. Maar in de morgen is het als een schijnsel weer verloren. En ik heb zo'n dopje gekocht bij de Gamma. En dat heb ik als sleutelhanger jarenlang in mijn zak gedragen. Hè? Mannen zitten altijd een beetje ongegeneerd zo. Hè? En dan voelde ik dat dopje en dacht van, hé, ik moet zorgen dat ik vaak voor zijn aangezicht ben. Daar doe ik niks. Ik kan daar niks doen. Wat moet ik de Heer uitleggen over zijn woord? Wat moet ik prediken tegen Jezus? Ik kan alleen maar zitten en ontvangen. En vanuit dat ontvangen en die relatie met hem mag ik de wereld ingaan. Om wat de bediening van verzoening gestalte te geven. En laten we daarom bidden dat we ook als gemeente in Woerden en Gouda uit mogen gaan om die bediening van verzoening vol liefde en passie uit te dragen. Ik verlang naar een kerk waar gebroken mensen zitten. Waar homoseksuelen welkom zijn en transgenders. Waar mensen die door eigen schuld hun huwelijk kapot hebben laten gaan, hartelijk welkom zijn om verzoend te worden met Jezus. En zolang die kerk er niet is, zal ik niet stoppen met het prediken van het woord van Jezus Christus. Want dat is waar hij voor gekomen is. Voor de zieke mensen en niet voor de gezonde mensen. Laten we bidden. Heer Jezus, wat bijzonder wat u voor ons gedaan heeft. En dat gaat zo ver. U heeft de wereld met uzelf verzoend. En dan maar even dat simpele, warme, menselijke beeld van twee dikke zoenen. Zoals we dat soms doen. Heer, wat is dat bijzonder, die liefde voor mensen. En u heeft dan de gemeente, de gelovigen, ook in Korinthe, hartstikke dysfunctionele gemeente, heeft u de bediening van verzoening gegeven, ook ons. Niet de bediening van veroordeling, waarin we continu in mensenlevens aanwezen wat het probleem was. En het is waar, u kunt niet met zonde leven. En u zult daar niet overheen stappen. En daarom heeft u het zelf gedaan. U bent u gestorven. Het is Gods werk, zegt Paulus. En daarom mogen wij die verzoening uitdelen. Op de markt, in onze gezinnen, in de straat waar we wonen, in de gemeente, naar elkaar toe. Mogen we elkaar niet meer beoordelen naar de maatstaven van deze wereld, maar elkaar zien als nieuwe schepping. Wat een heerlijke bevrijding. En mogen we uitgaan op al die plekken die ons past. De een misschien gewoon in andere kerken of met christenen die misschien worstelen met hun geloofszekerheid. En misschien weer een ander met de nieuwe spirituele. Maar als uw geest het niet leidt, Heer, dan is het niks. En daarom bid ik voor uw Heilige Geest in ons hart en de warmte van dat evangelie van Jezus. Want verzoening, wie kan daar eigenlijk echt nee tegen zeggen? Verzoend te worden met een God die in zichzelf liefde is en die naar deze aarde is gekomen en zichzelf heeft laten vermoorden aan een kruis. Om daarmee uit te drukken hoeveel hij van mensen hield. Heer, ik bid dat we in al ons spreken, in al ons lezen, in al ons boeken schrijven, in al ons werken en evangeliseren, dat nooit mogen vergeten. Dat we de bediening van verzoening hebben. Zegen ons zo in Jezus' naam. Amen.